Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Een dag beste luisteraars, hartelijk welkom in Radio Maria telefoneert. Voor vandaag zullen we bellen met een luisteraar en een luisteraarster. En als ik het goed heb, zijn zij allebei uit West-Vlaanderen. We zullen dadelijk wat meer kennis met hen maken. Ik zal eerst bellen met de luisteraarster. We komen dadelijk te weten waar ze dan precies vandaan komt.
Thank you.
En intussen, beste luisteraars, hebben we de eerste luisteraarster voor vandaag aan de lijn. Een goede dag, mevrouw.
Goedemorgen, mevrouw.
Hoe gaat het met u?
Ja, kan niet klagen. Nee? Gaat goed.
En ik had u daarnet aangekondigd, en ik had dat eigenlijk gedaan op basis van uw stem, als iemand die woonachtig is in West-Vlaanderen. Maar is dat juist? En van waar bent u precies afkomstig?
Ik ben van Brugge.
Van Brugge. En daar geboren en getogen?
Geboren en getogen, ja.
Ja, dat is wel een mooie stad natuurlijk.
Ja, zeker weten. Het is een geschenk.
Ja. En woont u zo echt in het centrum?
Niet pal in het centrum, maar ja, het is nog het centrum.
Ja, ja. En u bent de luisteraarster van Radio Maria?
Ja, zeker.
En is, ja, hoe heeft u Radio
Maria? Vooral s'nachts zo. Voor ik ga slapen, maar ik ben nogal een avondmens, zou ik zeggen, of een nachtmens.
Ja.
Ik vind dat fijn, voor ik in bed kruip, heeft dat ook wat rust.
Ja. En zijn er zo bepaalde zaken waar u graag naar luistert? Dan zo de programma's van de avond, zo, ja, dat is catechese zeker en de heilige getuigen?
Ja, de heilige getuigen, dat vind ik wel interessant.
Ja.
Ja, dat, ja. Maar natuurlijk, dat is dan al een beetje na 12 uur en meestal zijn dat dan herhalingen van tijdens de dag.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En u zegt, ja, ik ben nogal een nachtraaf. En is dat omdat u s'avonds, ja, liever werkt en meer actief bent? Allee, ik heb dat zelf ook.
Ja, ik ben meer actief s'avonds.
Ja. Ja. Het is niet dat u een slechte slaper bent of zo?
Nee, dat niet. Nee, ik ben gewoon van kleins af eigenlijk al een avondmens.
Ja. Ja. Ja, dat ligt zo in de aard.
Ja.
En hoe heeft u Radio Maria leren kennen?
Oh, door een pater die ik kende, een kapucijnenpater.
Uh-huh.
En zo is dat eigenlijk gegaan.
Ja. Ja. En zo in Brugge, bent u verbonden met een bepaalde parochie of met een gebedsgroep?
Nee, niet echt.
Nee.
Ik doe het wel een beetje op mezelf. Zo.
Ja, ja.
Ja, maar ik kan wel natuurlijk ook nog vrienden, moet ik zeggen, die toch een beetje op dezelfde golflengte zitten.
Uh-huh.
Ja, dat is wel fijn.
Ja. Ja. En uw geloof... Is dat iets dat altijd belangrijk voor u is geweest?
Ja, dat kan niet weg. Dat is echt iets... om te even wat er gebeurt, dat raak ik zeker niet kwijt. Dat kan gewoon niet.
Nee. Ja.
Dat is ook een enorme steun, ja.
Ja.
Ja, heel belangrijk.
Ja.
Eigenlijk het belangrijkste in het leven.
Ja, zeker. En is dat voor u... Ja, van thuis uit meegegeven? Of is...
Ja, ik ben natuurlijk ook heel katholiek opgevoed.
Uh-huh.
Dat is, dat is... Maar komt dat daardoor? Natuurlijk, dat is een mooie basis.
Uh-huh.
Maar het is toch iets, nu toch wel een iets persoonlijks geworden.
Ja. Ja.
En ik ben toch ook op een bepaald moment heel kritisch geworden. En
ja.
Dus nu een beetje... persoonlijk. Ja.
Ja. Ja, het is natuurlijk, ook al krijgen we het mee, nog altijd een persoonlijke weg, hè?
Dat is het, ja. En ook eigen ervaringen. Oh, ik heb heel veel mooie dingen al ervaren in mijn leven.
Zijn er zo bepaalde dingen waar u dan direct aan denkt? Of gewoon in het algemeen?
In het algemeen, zo... Ja, ook zonder dat ik bid, komen er gewoon dingen op mijn pad dat ik nodig heb dan.
Ja.
Ja, het is zo, het is ook een vertrouwen zo van, ik ben beschermd of ik ondervind een enorme bescherming ook.
Ja.
Ja, en daarom vraag ik dan ook wel hulp voor andere mensen.
Mm-hmm.
Pas op, ik probeer niemand te bekeren, maar ik zeg dan zo uit mijn eigen leven zo, wat dat heb ik meegemaakt en dat is dan gebeurd.
Mm-hmm.
En kijk...
Ja, en u zegt, ik bid ook voor andere mensen.
Ja, ja.
Heeft u zo zelf in uw gebedsleven, zo, hoe zal ik het zeggen, een vast ritme?
Elke morgen. Als ik het s'avonds doe, dan val ik wel dan in slaap.
Ja.
Dan is het ook al wel laat. En dat is dan het eerste wat ik doe als ik ontwaak. En dan lig ik in feite nog in bed en dan gaat het, doe ik dat 's morgens.
Ja.
Ik heb zo'n ganse rij van mensen die in nood zijn, ga ik maar zeggen. Of dat ik nu doe, dan vraag ik als het erg is, ook een keer hulp aan Radio Maria.
Ja. Dus u bent iemand die ook wel meebiedt met Radio Maria?
Ja, 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 ja.
Dat is altijd fijn om te weten, hè?
Ja, ja, ik vind dat ook belangrijk.
Ja, ja. Ja, want het valt wel op zo met het uur van barmhartigheid. Allee, er zijn zoveel mensen, hè, met zoveel intenties.
Ja, 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 ja,
ja, ja. En ja, wacht, wat vroeg ik mij nog af? Ja, zo, zijn er, u zegt, ik luister wel eens naar heilige getuigen. Zijn er voor u ook bepaalde heiligen die een groot voorbeeld zijn voor u? Of waar dat u ja, bijzonder opkijkt naar uw leven?
Ja, de heilige Jozef vind ik. Ja, heilige Antonius is ook heel belangrijk. Heilige Maria, uiteraard.
Mm-hmm.
Alleen de heilige familie, eigenlijk.
De heilige familie?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En dan ook een, allee, aartsengelen ook. Dat vind ik ook toch belangrijk.
Ja. Ja, de aartsengelen. Ja, en zo, u zegt dan van Sint-Jozef, het is nu de Sint-Jozef-maand.
Ja, ja, ik heb dat gehoord.
Ja, ja, maart. En heeft u zo zelf iets op programma of zo, een bedevaart of iets voor Sint-Jozef?
Niet meteen.
Nee.
Niet direct. Nee. Ik ga soms naar Oostakker.
Ja.
En hier Verassebroek.
Ja.
Ik kan wel dingen, maar dat zijn zo wel de dichtstbijzijnde.
Ja. En in Assebroek, wat is daar dan precies?
Oh, dat is Onze Lieve Vrouw van Assebroek. Het verhaal weet ik niet meer heel goed. Allee, ja, er zijn ook wonderen gebeurd in die tijd. Dat is gewoon er is een kerk en het is toch een soort een krachtige omgeving.
Ja.
Ja, een beetje buiten Brugge.
Ja. Ja. Ja, want in Brugge zelf, ja, is er natuurlijk...
Nee, nee.
De heilige
bloedkapel.
Heilige bloedkapel, ja.
Ja. Maar dat is niet direct mijn ding.
Ja. In welke zin? Zo qua architectuur of zo, dat niet zo...
Oh, nee. Het is een gevoel, hè.
Ja.
Dus,
ja.
Ik weet niet, ik kan het niet uitleggen.
Dus. Ja, nee, tuurlijk. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren, hè. Ook qua...
Ja, ik weet niet waarom. Nee, het is mooi, hoor.
En heeft u ooit al eens een verre bedevaart gedaan? Lourdes of zo?
Ik ben in de tijd nog een keer naar Lourdes geweest, ja.
Ja. Ja. Ja. En was dat voor u speciaal? Of?
Ja, de rang zat toch iets, een aparte sfeer, hoor. Ja,
ja.
Ja, dat doet wel iets. Ja. Ja.
En u zegt zo, ja, ja, als ik niet te veel vragen stel natuurlijk, hè. U zegt zo, ik ben zo iemand die meer met mijn geloof zo toch vooral op mijzelf daarmee bezig ben.
Ja, op mijn eigen manier, zo.
Ja, ja. 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 Maar zijn er zo toch zo wat mensen waar dat u ook een beetje daarover kan spreken of uw geloof mee kan delen?
Ja, ja, ja,
ja,
zeker.
Ja.
Ja, sowieso ontmoet je dan zo'n mensen die daar ook mee bezig zijn. Dat komt zo.
Ja.
Dat komt gewoon.
Ja. Ja.
Nee, dat kan maar geen toeval.
Nee. En u zei daarnet, ja, dat had ik gevraagd, dat hebben de luisteraars natuurlijk niet kunnen horen, toen ik vroeg wat voor muziek u wel graag hoort. En u zei klassieke muziek.
Ja, klassieke muziek en ook volksmuziek.
Mm-hmm.
Een beetje alle soorten, hoor.
Ja.
Ja, een beetje van alles.
Ja. En bent u zelf zo muzikaal in de zin van een koor of een instrument of zo?
Ja, ik probeer nu een instrument te spelen. Ik had ook wel gedacht om het misschien toch een keer in een koor.
Mm-hmm.
Omdat mensen nog zeggen dat ik een mooie stem had.
Ja.
En dan ben ik toch ook misschien van plan.
En bent u alt of sopraan in het zingen?
Ik ben sopraan.
Ja, oké. Okay. Ja. En u zegt, ik ben een instrument dan aan het proberen spelen?
Ja, het is een volksinstrument.
Oké, okay. En welk instrument?
Een hommel.
Een hommel?
Ja.
En wat is dat precies?
Oh ja, dat is zo'n instrument dat plat ligt op tafel met snaren.
Mm-hmm.
Het is een eenvoudig volksinstrument.
Ja, het is wel origineel.
Hoe zeg je?
Het is origineel.
Ja, het is niet echt zo gekend.
Nee?
Ja.
En krijgt u daar dan les voor of is het of u zelf dat u
ja,
oefent?
Ja, ik ga naar de les normaal.
Ja. Ja. Allee, fijn.
Ja.
U bent nog druk bezig met van alles en nog wat?
Ja, veel te druk. Hè.
Ja? Is er zo, ja, ik weet niet, zijn er, hoe ziet een week er zo bij u uit?
Oei. Hoe zit mijn week er Ik heb wel een aantal vrienden en ja, ik ga wel naar de een en de ander. Ik naai dingen, ja, ik bedoel een beetje van alles.
Ja, ja.
Met de muziek, ja. Ja, alleen, ja. Ook, ja, ik vind dat ik veel grief heb en dat ik nog een beetje moet opruimen, dus ik ben nu ook veel aan het opruimen.
Ah ja, zo, ja. Zo wat aan het versoberen in het huis.
Eigenlijk wel.
Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja, als u zegt, als u al heel uw leven in Brugge woont, dan woont u waarschijnlijk al lang op dezelfde plaats. En je verzamelt zo wat, hè, door de tijd.
Dat is het, hè. Ja, het moet echt verminderen.
Ja. Ja. Ah, wel, dat is een goeie vaste puntje eigenlijk, hè.
Ja, dat klopt.
Ja. Wel. We hadden daarnet ook gesproken om muziek klaar te zetten, iets van Bach. En ik had u gezegd, ik heb een stuk uit een cello concerto. Maar ik heb eigenlijk, als het voor u goed is, iets anders klaargezet, omdat we in de vastentijd zijn.
Ja.
En omdat het stukje van de cello toch niet geschikt was. Het was ja, het stond in de database, maar ik kon het toch niet invoegen.
Ja, ja.
Ik heb uit de Matthäus Passie van Bach, ja. O hoofd vol bloed en wonden.
Ja,
is dat goed voor u?
Dat is ook heel mooi.
Ja? Oké. Dat is goed, dan gaan we daar nu naar luisteren. Bedankt voor het gesprek en
ja, graag gedaan.
We blijven verbonden, hè, door Radio Maria.
Zeker weten.
Een mooie dag voor u, hè, mevrouw.
Ja, u ook, hè. Dank u wel.
Dank u wel.
Dag. En dat is Schenk ons uw heilige gaven van de Emmanuel Gemeenschap. Daarna volgt Les Saints et les Saintes de Dieu.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen heb ik Paul uit Gistel aan de lijn. Goeiedag.
Goeiedag, mevrouw.
Hoe gaat het met u?
Met mij gaat het goed.
Ja?
Prima, dank u.
Ja? Gistel is nog een heel landelijke gemeente, zeker, hè?
Gistel is een heel landelijke gemeente. Gistel zelf is wel een druk dorp, maar ik woon dus in een deelgemeente van Gistel in Zevenkoten. En dat is dus zeer, zeer landelijk.
En Gistel kennen we natuurlijk bij Radio Maria ook wel van de gemeenschap Moeder van Vrede, die ja. dat waar dat we de mis van uitzenden op woensdag en zaterdag. En kent u die gemeenschap ook?
Ik ken die gemeenschap. Ik ben zelfs met die gemeenschap al wat verbonden, ja.
Ah, dat is mooi.
Ik woon dus op enkele kilometer van de gemeenschap.
Ja. Dus u gaat misschien regelmatig daar eens naar de mis of zo?
Ik ga daar dus zeker de woensdag en de zaterdag en de zondag. Zondag niet altijd, maar de woensdag en de zaterdag gaat de Eucharistie wordt uitgezonden op Maria, dan ben ik daar dus altijd aanwezig, ja.
Ah, dus eigenlijk op een manier bent u al op de radio te horen in de mis op woensdag en op zaterdag?
Ja.
Allee. En in Gistel, heeft u daar altijd gewoond? Of hoe bent u daar terechtgekomen?
Ik heb hier niet altijd gewoond. Ik ben feitelijk een Brabander van geboorte, een Brusselaar.
Mm-hmm.
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Brabant, in Pajottenland. Ik ben dan gehuwd met een meisje uit Gent. En dan hebben we dus bijna 50 jaar in Gent gewoond, waar ik dus ook dan diaken geworden ben. En naderhand, als mijn vrouw dus overleden is, dan ben ik door omstandigheden naar West-Vlaanderen gekomen, dus eerst aan de kust. Maar daar was het me veel te druk. En dan ben ik dus naar de rust gezocht. En dat heb ik dan hier gevonden. Die bij de abdij van Moeder van Vrede. En dus ook in de volle natuur.
En dus u bent ook diaken?
Ik ben diaken, ja.
Ja, en al lang?
Feest van Sint Franciscus, 4 oktober,
mm-hmm.
was ik dus 31 jaar diaken.
Allee, proficiat, dat is al heel lang.
En, dank u.
En bent u momenteel nog, heeft u nog pastorale bezigheden als diaken?
Ik ben 77 jaar, en dat wil zeggen dat ik dus wel op pensioen ben, zo gezegd, mm-hmm. maar ik doe nog altijd functie als diaken, ja, op verschillende plaatsen. Dus waar ik als diaken tracht mijn diakonie te doen bij de mensen. De boodschap als diaken, voor mij is dat dus de boodschap van Jezus gaan verkondigen, het woord, en dienstbaar in de Eucharistie.
Ja.
En dat doe ik, dat tracht ik nog altijd te doen. Ik doe nog ziekenbezoek, ik doe stervensbegeleiding, ik werk nog, ik help wat mee in de parochie hier en daar. Ja, ik ben nog volop actief als diaken, ja.
Ja, alleen dan bent u toch nog druk bezig, inderdaad. En heeft u zo tijd om zo eens naar Radio Maria te luisteren?
Ik luister altijd naar Radio Maria als ik thuis ben en als ik dus, want ik heb juist voor dit programma dus nog geluisterd naar de uitzending van Jan Meeuwis over de catechesen.
Ja.
En ik vind de Radio Maria, ik vind dat een zeer goede radio, omdat daarin op een rustige manier zeer veel vorming gegeven wordt. En ik denk dat dat iets is waar we dus in Vlaanderen toch echt gebrek aan hebben, aan een degelijke, rustige vorming, wat kan gebracht worden naar iedereen.
Ja. Dus als u zelf luistert, dan luistert u vooral graag voor de catecheses?
Maar ik luister niet alleen voor de catecheses. Ik begin 's morgens te luisteren om 7 uur voor het Rozenoetje. Dus, en dan vanaf luister ik constant, als ik dus niet naar de Eucharistieviering ga, luister ik tot na de Eucharistieviering of tot waarschijnlijk nog langer, tot 12 uur, tot 1 uur, dus dat als het Rozenoetje om 12 uur gedaan is.
Ja.
En dan luister ik niet tot naar Radio Maria, tot 8 uur 's avonds en dan ben ik terug thuis en dan zet ik terug Radio Maria op. En dat zijn dan ook wel tijden waarin dat ik denk en ook wel ervaren heb, dat er veel vorming gegeven wordt op allerlei manieren. Catechese, voorlezen uit een boek van heiligen, of het leven van een heilige, of het beschrijven. Zo al die zaken die dus toch de mensen eventjes op een rustige manier kunnen laten nadenken over het leven.
Ja.
Over het leven, hoe dat vele christenen dat beleefd hebben en nog trachten te beleven.
Ja. En u sprak daarnet over dat u als diaken gewijd bent op het feest van de heilige Franciscus. Heeft dat een speciale reden? Of is dat gewoon toevallig zo geweest die dag? Of heeft u ook een bijzondere devotie tot de heilige Franciscus?
Toevallig bestaat niet.
Ik
heb wel een devotie tot Sint-Franciscus, maar ik ben gewijd in het bisdom Gent door monsieur van Petergem, en dat was dus juist op het feest van Sint-Franciscus. Dat is door ons, we zijn toen gewijd met 4 diakens, dat is door ons niet vastgesteld, maar volgens de contacten die ik had met die mensen met wie ik samen gewijd ben, waren wij toch nogal allemaal een beetje Franciscaans. En iets wat dus ook bij ons toen toch opgevallen was, dat we dus alle 4 zeer mariaal waren.
Ja. Alle 4 heel mariaal. En heeft u ook nog contact met die diakens die samen met u gewijd zijn? Is er eigenlijk zo hoe moet ik dat noemen, een soort werking tussen de diakens van een bisdom, dat zij contact houden en elkaar ondersteunen?
Ik heb nog contact met de diakens natuurlijk, maar niet meer met die mensen, want die mensen die zijn dus, alle 3 zijn zij overleden. Eén diaken is overleden enkele maanden nadat hij gewijd was, en de laatste diaken dus, die met mij, die is verleden jaar overleden. Dus met die 4 mensen, met die 3 mensen heb ik dus geen contact meer.
Mm-hmm.
Wel met hun echtgenoot, daarmee heb ik wel nog niet wat contact.
Ja. Ja, want dat is ook iets dat ik al wel vaker gehoord heb, dat als iemand diaken gewijd wordt, dat eigenlijk voor de echtgenoten van die diaken toch ook altijd een zeker engagement is, hè? Dat voor haar ook iets is waar ze dan in betrokken wordt, omdat er heel veel dingen bij komen dan voor haar man. Was uw vrouw ook een gelovige vrouw?
Mijn vrouw was zeker een gelovige vrouw.
Ja.
Want wij hebben dus als echtpaar, als gelovig echtpaar, altijd alles vanuit een christelijke gegevenheid gedaan. Ja. Mijn vrouw, de opleiding in de tijd dat ik gewijd ben, dat was samen man en vrouw. In Gent toch.
Ja.
Dus wij hebben samen de opleiding moeten doen. Maar mijn vrouw, zij was sociaal assistent en ik ben opvoederpedagoog. Dat wil zeggen dus dat voordat ik gewijd was, heb ik altijd als opvoeder gewerkt. En altijd bij de mensen die dus aan de rand van onze maatschappij leefden. Dus ik had altijd kinderen die kwamen. Vroeger sprak men daarover de vierde wereld.
Mm-hmm.
Dus ik heb altijd gewerkt in die sector met kinderen.
Mm-hmm.
En mijn vrouw ook. En we hebben dat altijd samen gedaan. Want we hebben samen een home gehad waar de kinderen geplaatst werden door de jeugdrechten. We hebben altijd samen alles gedaan. En van als ik dan als diaken gewijd ben, heeft mijn vrouw ook altijd samen mee in de pastorale gestaan. Zij werkte mee op de parochie. Zij werkte zelfs meer op de parochie als ik. Want ik ben als diaken in de tijd, 31 jaar geleden, door monseigneur van Petergem, die toen bisschop was, heb ik de zending gekregen om met oorspriesterhulp mee te gaan. En vanuit oorspriesterhulp mijn diaken taak te doen. Dat wil zeggen dus dat ik zeer veel op alle parochies sprak, op zeer veel parochies in Vlaanderen geweest ben, waar ik ben gaan spreken over oorspriesterhulp. En dat wil ook zeggen dat ik vanuit oorspriesterhulp in de tijd met pater Weerfried gezonden ben naar Tsjechoslowakije, dus achter het IJzeren Gordijn. Mm-hmm. Ik heb dus heel wat gereisd in opdracht van Oostpriesterhulp, maar dus ook in opdracht vanuit mijn diaconie om daar te gaan getuigen en te spreken over de boodschap van Jezus. De mensen, voornamelijk in Oost-Europa, een riem onder het hart te steken, dat ze toch langs Oostpriesterhulp en toch gesteund werden om blijven de kracht te hebben om verder te gaan.
Ja.
Dat heb ik dus, dat is zo'n beetje mijn werk geweest, wat ik gedaan heb in die jaren dat ik diaken ben.
Amai, dat is wel een hele, een heel avontuurlijke diaconie dat u heeft gehad, hè? Als u dan naar Tsjechoslowakije, achter het IJzeren Gordijn bent geweest. Kan u daar zo een beetje over vertellen, hoe die ervaring is geweest daar? Toen u daar bent gaan spreken en zo. Hoe was het geloof bij die mensen op dat moment?
Wel, ik heb dus in Tsjechoslowakije geweest. En toen in die periode had je dus de officiële kerk.
Mm-hmm.
En je had dus de kerk die ondergronds leefde en werkte. Dus je had in die periode dus zeer veel bisschoppen van Tsjechoslowakije, onder andere in Praag en in Udolok en van nog verschillende steden waar ik bij de bisschoppen geweest ben, die dus huisarrest hadden, die niet buiten mochten, die dus bij gevangenen, priesters die gevangen gezeten hadden. En mijn opdracht, dus dat was achter het IJzeren Gordijn. En hoe moest ik daar geraken? Ik kon niet naar hinder gaan met de opdracht dat ik de ondergrondse kerk ging bezoeken. Dus wat deden wij? We gingen naar de officiële kerk. Maar wat ik toen toch ondervonden heb, dat was dat er toch een betrekkelijke samenwerking was tussen de officiële kerk en de ondergrondse kerk. Dus, want vanuit de officiële kerk kregen wij, ik toen toch in die periode, adressen en plaatsen waar priesters waren, waar er nog congregaties waren, waar er nog in een bepaalde congregatie nog één of twee priesters waren. Zo van die zaken,
En als ik mag vragen, wat was dan eigenlijk het verschil tussen de ondergrondse en de officiële kerk daar? Dus dat had vermoedelijk dan te maken met hun verhouding met de autoriteiten?
De ondergrondse kerk, de officiële kerk, dat was een kerk van die aangesteld, die priesters waren toen allemaal aangesteld door het communisme. Dat waren dus geen priesters, zij hadden wel een opleiding gehad als priester, hier of daar, maar zij werden dus aangesteld door het communisme. Zij werden dus niet aangesteld door Rome of door een bisschop, want de bisschoppen hadden geen macht meer, die mochten geen priesters meer aanstellen, dus die werden aangesteld door het communisme, door het regime. Maar die mannen, die hebben wel de kans gehad. En dat gebeurde dus wel, dat er dus jongens van toen in die periode, dat die naar Duitsland konden gaan en in Duitsland dus wel een opleiding gekregen hadden als priester, dus in Duitsland in het seminarie waren gegaan. Dus zij hadden ze waren priester, maar zij mochten geen functie uitoefenen, officieel, maar dat waren dan, hoe zou ik zeggen, jongens die dus gestuurd waren door het communisme met de bedoeling dat het communisme dus de kerk volledig in handen zou kunnen krijgen. Maar dat is nooit volledig gelukt. Denk ik toch niet, want die ondergrondse kerk en ook die jongens of die priesters van de officiële kerk, die hadden wel contact met elkaar. En bijvoorbeeld, wat je dan wel had, dus omdat die priesters van de officiële kerk, dat waren dus mensen die getrouwd waren.
Mm.
dat was dan een teken voor de communisme dat ze niet bij Rome, met Rome samenwerkte. Want ze, volgens de Roomse katholieke kerk mag een priester niet trouwen. Dus zo van die zaken, die mannen die leefden uiterlijk naar buiten uit wel opener dan de mensen, de echte priester, die dus ja, hè,
ja,
op verschillende manieren had het communistisch regime toen toch de indruk dat die mensen, daar waren er waarschijnlijk wel bij, maar niet allemaal, dat die mensen dus toch een beetje meer communistisch gezien waren, als afhankelijk waren of met Rome dus in contact waren.
Ja.
Maar onderling hadden die toch wel, in Tsjechoslowakije, toen ik daar was, zeer goede contacten.
Ja. Ja, ja, excuseer dat ik daar nu zo over heb doorgevraagd, want dat is bijna, eigenlijk zou dat bijna een interessant interview op zich zijn om daar eens over te spreken, over uw tijd daar.
Ja.
Ja, allee. En,
dat zou wel kunnen bij gelegenheid.
Ja, ja, het lijkt me echt wel interessant. En dan, ja, want... Dus Oost-Pristeril, ja, dat is nu kerk in nood. Maar
ja.
Hoe lang heeft u dan eigenlijk... ja, bent u aangesteld geweest om voor kerk in nood, voor Oost-Pristeril te werken? Wanneer is dat dan gestopt? Of allee, hoe is dat dan gegaan?
Ja, ik heb daar heel lang mee gestopt, mee gewerkt, dus mee gegaan. Want zelfs in de tijd, een monsignor van Petergem, die heeft toen nog bussen ingewijd, die dus met die gezonden werden met diakens vanuit... Nadat het communistische regime gevallen was, die dus vertrokken om in al de kleine steden en dingen dus de priesters gaan te begeleiden, op catechese te geven en al die zaken meer zo. Dat is dan naderhand is dat dus volledig overgenomen door de kerk in het Tsjechoslowakije. Als de IJzeren Gordijn dus open was, dan moesten van hieruit, enfin, dat was niet alleen Tsjechoslowakije, maar dan moesten van hieruit zoveel mensen niet meer naar Ginder gaan, omdat dan de kerk Ginder door de hulp die ze gekregen hadden en door de erkenning van Rome, die toen ook die ondergrondse kerk dus erkend heeft, die mensen erkend heeft als priester, is die zelf beginnen te groeien. En,
ja. Dat is
maar ja, dat is, dat waren periodes dat ik daar naartoe was. Het was een periode dat ik dus hier terug in België was. Want, ja, dat was niet altijd even gemakkelijk om achter het IJzeren Gordijn te gaan. Hoor.
Nee, nee, geloof ik, ja. Om daar te geraken, tout court waarschijnlijk, hè?
Om daar te geraken,
ja, ja.
Dat was niet moeilijk.
Nee?
Enfin, niet moeilijk, het was natuurlijk niet gemakkelijk. Maar om er buiten te komen was heel moeilijk.
Ja. 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 Ja, ik heb er nogal zo verhalen gehoord van zo ook... ja, allee, mensen van Oost-Pristeril die dan ook zo bijbels en zo moesten binnensmokkelen achter het IJzeren Gordijnen van die zaken.
Ja, ja, dat dus, hebben wij dus. Dat heb ik dus ook allemaal gedaan. Dat hebben we gedaan.
Ja.
En dus, ja... als je dus als priester of als diaken dus naar Ginder ging, dan moest je je weg bepalen, zeggen waar je naartoe ging. Dan kreeg je van het communistisch regime kreeg je zoveel bonds om naft te pakken, diesel. Maar als je natuurlijk, zoals ik en ook verschillende andere mensen gedaan hebben, naar andere priesters ging of naar bepaalde bisschoppen ging, dan moest je afwijken van het plan dat zij u gegeven hadden, of het plan dat jij zelf had. Als je zegt, daar en daar ga ik naartoe. Dan zat je natuurlijk, kwam je niet toe met uw bonds voor diesel te pakken.
Ja.
Dan moest je diesel pakken op de zwarte markt, met Duitse markten, enfin, zo van alles. Maar als je buiten kwam, dan moest jij van overal waar je geweest bent, een stempel hebben, dat je er geweest was. En dan, dat kwam dan niet altijd overheen. En dan, dat was het dan van tijd wel heel moeilijk om, om aan de grens dan uit te leggen waar je geweest werd en wat je gedaan had en al die zaken meer.
Ja, ja. Ja, mooi. Dat kan ik me voorstellen. Ja, er zijn eigenlijk nog veel vragen dat ik wil stellen, want allee, ik vind het echt wel interessant. Maar het is, zoals we horen, op uw klok 11 uur aan het worden. En ik moet dadelijk nog met iemand bellen. Ik wou zo nog een korte vraag stellen als afronding. U zei dat u heel mariaal bent.
Ja.
Dus ik heb ook gehoord dat u regelmatig de rozenkrans bidt.
Ja.
En is er zo dit jaar of zo een speciale bedevaart of zo dat u nog gedaan heeft?
Ik heb, dus ik doe geregeld bedevaarten.
Mm-hmm.
Ik doe zeer veel bedevaarten naar Medjugorje.
Ah ja.
Van daaruit heb ik een enorme genade gekregen van Maria om dus over haar te gaan verkondigen. En ik heb dat dus ook de toelating gekregen van de huidige bisschop van Gent, Monsieur Luc van Looy, om te mogen gaan verkondigen over Maria, over haar, te mogen spreken over de boodschap die zij gegeven heeft en die zij nog heeft. Dus ik ken Pater Jan Meus onder andere, die ken ik al van in het begin dat ik diaken was. Dus ik kende die mens al, wij hadden al contact. En dus hij is ook zeer mariaal en van toen, er was dat toen ook al. Dus maar ook gans mijn leven is voor mij Maria toch wel iemand geweest die me enorm veel geholpen heeft. Zelfs de keren dat we dus in Tsjechoslowakije waren, die me zeer veel geholpen heeft. En gans mijn leven door heeft Maria me geholpen, niet alleen mij, maar ook mijn vrouw. We zijn alle twee samen, hebben we dus echt een mariaal gezin gehad.
Ja.
Met mijn kinderen en alles. Want zelfs een tijd in Medjugorje ben ik met mijn gezin, of met enkele van mijn kinderen en met mijn vrouw, al in Medjugorje geweest. Zelfs onder een tijd dat daar de soldaten nog rondliepen en de tanks en alles nog rondreden. Dus dat je.
Ja.
We zijn zeer mariaal. Ons gezin was zeer mariaal. Ons kinderen zijn dat nog. Niet allemaal, maar er zijn er toch die zeer mariaal zijn. Tuurlijk, er zijn er die het minder zijn. Wij hebben dus 3 eigen kinderen en 3 geadopteerde kinderen. Dus we hebben 6 kinderen. Ja, dat is natuurlijk wel ook een verschil in groeien. Die kinderen hebben hun eigen weg gemaakt natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, amai. Allee, ik heb het gevoel dat we nog niet uitgepraat zijn. Misschien zal ik in de toekomst toch nog wel eens graag contact opnemen. In ieder geval al bedankt voor het gesprek en ook voor uw getuigenis, uw geloofsgetuigenis. En,
als u dus dat wilt, u kunt altijd contact opnemen.
Jawel. Ik heb uw nummer, hè.
Ja.
En we blijven hoe dan ook verbonden, ook via Radio Maria, hè, in het gebed.
We blijven via Radio Maria verbonden in het gebed. En dus, 's morgens, 's middags en 's avonds bid ik dus door een uurtje mee met Radio Maria.
Ah, wel.
Bij mij thuis hier.
Wel, verbonden in gebed. En tot de volgende. U zal nog wel van mij horen.
Ja, in orde.
Een mooie dag, hè.
Ja, voor u ook nog een prettige dag en veel evangelisatie langs de radio nog.
Dank u wel, dank u. Dag.
Dag.